Lieve broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus, goedemorgen. En fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn om jullie zo te kunnen begroeten vanaf deze plek, dat ik ook vandaag weer mag voorgaan. Het doet me deugd om samen met elkaar vandaag te komen. En gemeente van Jezus te zijn en Hem te willen ontmoeten. En dat is ook mijn gebed geweest en ik hoop ook het verlangen van jullie om Jezus te ontmoeten. Dat je hier bent om je hart voor Hem te openen. En om te zeggen, Heer, spreek tot mij, raak mij aan, ik heb u nodig, ook vandaag. Want dat is toch waarom we samen zijn. Het gaat niet om mij, het gaat niet om de zangers, het gaat niet om wat dan ook, het gaat om Hem. En als wij ons voor Hem openen, ja, dan komt Hij naar ons toe, dat heeft Hij beloofd. En dat is ook een beetje het thema van deze dienst. Wat God beloofd heeft, dat zal Hij altijd doen. Dus als wij ons voor Hem openen, en als wij ons naar Hem uitstrekken, dan komt Hij naar ons toe. En dan geeft Hij vanochtend iets van zichzelf, van zijn geest aan jou, aan u, aan mij, aan ons. En dan zullen we gezegend worden. Dus daarom beginnen we ook met een moment van gebed. Je krijgt eerst de gelegenheid om in stilte bij God te komen. En ze zeggen wat je wil zeggen en daarna zal ik dan namens ons allen een gebed uitspreken. En breng het maar bij de Heer. Als het is dat je met vreugde hier bent, breng het bij de Heer. Als je hier bent met zorgen en verdriet, breng het bij de Heer. Als je vragen hebt en twijfels, breng het bij de Heer. Het mag er allemaal zijn voor Hem, als je je maar voor Hem durft te openen. Dan komt Hij naar je toe. Laten we zo gaan bidden. Grote Heer Jezus Christus, U die Heer bent van deze gemeente en die Heer bent van ons leven, in wie wij Gods Zoon hebben leren kennen, die wij erkennen, Heer, als de grote Zoon van God, als de Verlosser, de enige weg tot behoud, als hoofd van onze gemeente. Wij komen bij U met alles wat in ons hart is. Wij komen bij U met al onze zorgen en moeite en twijfel, met onze dankbaarheid en vreugde, met ons pijn en ons verdriet. En we leggen het allemaal voor U neer. En wij zeggen U, Heer, hier is het. Wij zijn gekomen omdat we weten dat U ons roept om met Uw gemeente op te trekken. Omdat U ons roept om samen te komen, zodat U ook op die manier tot ons hart kunt spreken. En wij strekken ons er naar uit. Wij verlangen ernaar om U te ontmoeten. Want wij weten dat U beloofd hebt dat waar wij samenkomen in Uw naam, al zijn het maar met een paar, al zijn we maar met weinig, dan maakt dat niet uit, U bent erbij en U zult naar ons toekomen. En wij zijn vanochtend met veel meer dan een paar, wij zijn met de gemeente en we zijn U dankbaar dat we dat mogen weten en dat we kunnen vertrouwen op U, omdat U trouw blijft aan wat U bent begonnen te doen. Zoals uw woord dat zegt, u bent de God van de hemel en van de aarde. U bent de God die alles heeft gemaakt en u zult niet loslaten wat u bent begonnen. En u zult trouw blijven aan wat u hebt beloofd. En daar strekken wij ons vanochtend naar uit. En wij zeggen u, Heer, zegen ons. Kom in uw geest, vul ons, vervul ons, spreek ons aan, bemoedig ons en troost ons. Geef ons wat wij nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Gezegende dienst gewenst.
Dan gaan we zingen. En tijdens het voorspel wordt de collecte gehouden. En ik wil u in herinnering brengen dat de tweede collecte bestemd is voor het praatje wat Lisbeth vorige week gehouden heeft. Zij gaat met een project op pad naar Israël. Dus daar is de tweede collecte voor. Tijdens het voorspel wordt dit wordt er gecollecteerd en we zingen aansluitend uit Liederen voor de Gemeentezang 407. Vertrouw op God die aard en hemel schiep.
En nou mag ik vanmorgen het kindermoment doen. En nou wil ik het met jullie gaan hebben over een onderwerp dat misschien best wel een beetje moeilijk is. Want ik wil het gaan hebben over vertrouwen. Nou ja, als ik dat woord noem, dan denk je misschien van ja, vertrouwen, wat is dat eigenlijk? Nou, daar heb ik ook over nagedacht thuis. En toen dacht ik, misschien kan ik dat het beste uitleggen met een voorbeeld. En dan moet je voor jezelf nu even in gedachten iemand nemen waarvan je heel veel houdt en die heel veel van jou houdt. En bijvoorbeeld je moeder of je vader of een opa of een oma of iemand anders, dat maakt niet zoveel uit, maar dat je er even goed aan denkt. Iemand in gedachten neemt die heel belangrijk voor jou is, waar je heel veel van houdt. Heb je iemand in je gedachten? Nou, wat nou als zo iemand tegen jou zegt, hè, diegene, volgende week, dan gaan wij samen naar de dierentuin. Of, volgende week ga ik ervoor zorgen dat jij een nieuwe puppy krijgt. Geloof je dat dan? Geloof je dat dan, als zo iemand dat tegen je zegt, van wie je heel veel houdt en die veel van jou houdt? Denk het wel, hè? Dat geloof je dan wel. Ja. Maar, nou komt er een hele moeilijke vraag. En als de kinderen het niet weten, mogen grote mensen ook al wat zeggen. Want het is best een lastige vraag, hoor. Maar, hoe weet je dat dan, dat iemand dat doet? Waarom geloof je dat? Waarom geloof je dat dat dan ook echt gaat gebeuren? Omdat iemand van je houdt. Dat klopt. En als iemand echt zoveel van je houdt, en jij houdt ook heel veel van die ander, dan wil je elkaar niet pijn doen. Dan ga je niet tegen elkaar liegen, dan ga je niet elkaar bedriegen. Dan wil je één ding, dan wil je dat die ander het goed heeft. Dan heb je het beste met zo iemand voor. En daarnaast denk ik dat ook meespeelt, dat je bij diegene aan wie je nu denkt, of dat nou je vader of je moeder is of iemand anders, dat je weet, ze zijn betrouwbaar. In de zin van, in het verleden heb ik altijd gemerkt dat ze deden wat ze zeiden, dat ze goed voor me hebben gezorgd, dat ik op ze kon bouwen. En dus mag ik ook nu aannemen dat ze dat dan ook in de toekomst gaan doen. En ze hebben het laten zien, ze hebben het bewezen. Dus het gaat om houden van en het gaat om betrouwbaar zijn. En dat waar we nu over hebben, dat is vertrouwen. Dat je dus vertrouwt op iemand, omdat je weet, diegene heeft het beste met mij voor. Hij of zij houdt van mij en in het verleden is hij er altijd voor mij geweest, dus nu gaat hij dat ook doen. Nou, en met God is dat niet anders. Als jij in God gelooft, Als je een kind van hem bent, dan maakt het niet uit of je een groot of klein bent, jong of oud. Maar dan mag je ook op God vertrouwen. Op God vertrouwen op die manier. Want God houdt van ons, houdt ook van jou. En omdat hij van ons houdt, heeft hij het beste met ons voor, met ons allemaal. En hij zal ons dus niet bedriegen of tegen ons liegen. En hij heeft ook in het verleden altijd laten zien dat hij doet wat hij zegt. Dat zie je al in de Bijbel, dat zie je bij oudere christenen. Moet je maar eens vragen aan je vader of moeder of aan je opa of oma. Die zullen je dat vertellen. God heeft altijd gedaan wat hij zei. Hij was altijd betrouwbaar. En dus mogen wij op God vertrouwen. Nou, dat is een beetje het thema waar we straks ook in de preek over gaan hebben. Maar dat mag jij ook weten. Het maakt niet uit hoe oud je bent. Als je bij God hoort, kun je op hem vertrouwen. Want hij heeft het beste met je voor. En daar gaan we ook een liedje zingen. Voordat jullie naar de zondagschool gaan, gaan we zoals we dat gewend zijn ook met jullie bidden dat jullie een fijne ochtend mogen hebben. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we onze ogen dicht doen en handen vouwen en dan bidden we samen. Heer Jezus, Vader in de hemel, dank u wel dat we dat al met elkaar mogen delen. Ook met de kinderen mogen delen, dat we op u kunnen vertrouwen. En dat u doet wat u hebt beloofd. Heer, laat het zo zijn dat wij dat allemaal mogen weten. Of we nou 4 zijn, 10 zijn, 12 zijn, 24 of 84. Dat we mogen weten dat we op u kunnen vertrouwen. Omdat u van ons houdt en omdat u altijd doet wat u zegt. Dat hebt u altijd gedaan en zult u blijven doen. Geef dat ook de kinderen dat mogen weten en mogen ontdekken in hun leven. Meer en meer als ze opgroeien. En geef dat ook vanochtend de zondagschool daaraan mag bijdragen. Dat dat een klein zaadje mag zijn, een klein steentje in de bouw van dat geloof. Dat het mag opkomen en mag groeien. En geef ook de leiding uw zegen daarbij. Dat zij het programma dat ze hebben voorbereid ook mogen overbrengen aan onze kleinen. Want wij zijn u dankbaar dat wij hen mogen vertellen van u. Ook in het midden van deze gemeente. Wil daar met uw zegen op rusten. In Jezus' naam. Amen. Nou, heel veel plezier op de zondagschool.
Gaan wij samen een lofprijsblok zingen. En het eerste lied daarvan is opwekking 600. Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping. Heer, open mijn oren, zodat ik uw liefdevolle stem zal horen. open mijn ogen voor uw heerlijkheid. En open mijn oren, zodat ik naar u zal luisteren. Heer, allemaal, dit zijn allemaal woorden die we gaan uitspreken in dit prachtig mooie lied. En soms zijn we heel ver bij de Heer vandaan. Maar dan mag je weten dat je terug mag komen. Want Hij houdt zich aan zijn beloftes. Hij is trouw. We zingen opwekking 600. Open mijn ogen voor de schoonheid van uw schepping. Dat Hij trouw is, dat weten we. Dat is Hij al vanaf het prille begin. Het volgende lied wat we gaan zingen is opwekking 518. Heer, U doorgrondt en U kent mij. Al vanaf de moederschoot. En vanaf dat moment weet Hij al hoe ons leven eruit zal zien. Wij gaan vaak net even het andere bochtje om. Terwijl Hij al lang een pad voor ons uitgestippeld heeft. Vertrouw daarop en vertel het aan anderen. Hoe geweldig Hij is. En het laatste lied van dit blok is opwekking 770. Ik wil u vragen om sowieso bij dit lied, als u kunt, te gaan staan. En in dit lied zingen we eigenlijk die prachtige woorden. Soms denk ik wel eens, mensen die liederen maken, en ik heb dat al zo vaak gezegd. Maar die, ja, die hebben een gave. Het volgende lied. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Want waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. En uw naam is ik ben. En ik zal er zijn. Hij is erbij. Ons hele leven. Daar kunt u op vertrouwen. Dat is zijn belofte aan ons. We willen het lied samen staande gaan zingen.
Thank you.
dan wil ik ook met jullie gaan bidden. Vader in de hemel, dank u dat we al zulke mooie liederen voor u mogen zingen in deze dienst. Dank u dat we daarin over vertrouwen mogen spreken, mogen zingen en in ons hart het ook mogen uitspreken naar u. En in dat vertrouwen, Heer, willen wij nu ook uw woord openen. Willen wij gaan luisteren naar wat u ons te zeggen hebt uit Habakkuk 2. Misschien niet zo bekende woorden, maar toch, ze staan in uw woord. En ze zijn waardevol, ook voor ons vandaag. Dus openen wij ons hart en zeggen wij, Heer, inspireer ons met uw geest. Spreek tot ons dat wat wij van nodig hebben. In Jezus' naam. Amen. Dan mag ik zuster Bini naar voren vragen, want die gaat met ons lezen uit Habakkuk. Habakkuk 2, en daarvan lezen we de eerste 4 versen. Vers 1 tot en met 4.
Ik ga nu op mijn wachtpost staan. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op. Geef het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het ligt niet. Ook al is het nog niet vervuld. Wacht maar, het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
Dankjewel, Bini. Ja, zo heeft onze zuster een aantal versen gelezen uit het Bijbelboek Habakkuk. Het tweede hoofdstuk, daarvan 4 versen. En ik kan me zo indenken dat je nou niet 1, 2, 3 weet wat nou precies die context van Habakkuk is. Waar dat dan precies over gaat, wat net gelezen is. Want laten we daar maar heel eerlijk over zijn. Dat was ook mijn eerste gedachte toen ik dacht ik ga over Habakkuk 2 preken. Ja, daar is niet zo heel veel over bekend. Het is een relatief onbekend boek in de Bijbel. Ja, als ik hier zou vragen van, nou, wie was Habakkuk en waar gaat zijn boek over, dan denk ik niet dat iedereen opstaat en zegt, oh, dat weet ik wel. De meeste van ons zullen dat denk ik niet zo snel weten. Ik heb zelf ook even gekeken in mijn eigen archief. Ik dacht, ik ga ook even kijken hoe het er bij mij voor staat. Ik ben niet helemaal tot het begin aan toe teruggegaan, maar een aantal jaren. En, ja, ik kon het ook niet vinden, als ik heel eerlijk ben. Ik kon de laatste keer dat ik over Habakkuk gepreekt heb niet terugvinden. Dus ja, ook bij mij komt het niet zo heel vaak aan bod. En dat is op zich wel jammer, want dat kleine Bijbelboek Habakkuk heeft hele mooie lessen. Hele waardevolle lessen. Lessen waarvan je echt heel veel uit kan halen, waar je heel veel aan kan hebben. Ook vandaag de dag als christen in 2018, hier in Nederland, in Delfzijl, wij als gemeente. En daarom wil ik het daar ook vanochtend over gaan hebben. Maar dan besef ik me dus wel dat ik eerst iets moet vertellen over dat Bijbelboek zelf. Dat ik iets van de achtergrond moet vertellen, zodat je ook een beetje weet waar het over gaat. En dan komen we als vanzelf wel uit bij de versen die zuster Bini heeft gelezen. En dan gaan we in die versen nadenken over deze vraag. Wat kan ik daar nou mee voor mijzelf? Wat kunnen wij daar nou mee als gemeente in onze situatie? In ons leven. En dan komen we uit, dat voel je misschien al wel aan de liederen en ook in het kindermoment, bij het begrip vertrouwen. En dat is een beetje het thema van deze preek. Maar goed, dat is straks. We komen nu eerst op de context. De context van Habakkuk. Nou, achtergrondinformatie bij Habakkuk. Laten we beginnen bij het feit dat Habakkuk een profeet van God is. Dat is zijn bediening. Daarom is zijn boek in het Oude Testament, in de Bijbel, opgenomen. Habakkuk is een profeet van God. En hij was actief in wat je noemt het tweestammenrijk. Voor degenen die dat niet weten, Israël was ooit één land, Dat is ook wel lang geweest, maar niet altijd. Onder David en Salomo nog wel, maar in hun nazaten, hun opvolgers, ontstond op een gegeven moment ruzie en viel het land uiteen. Uiteen in een tienstammenrijk, wat ook wel het Noordrijk wordt genoemd, en het tweestammenrijk, of het Zuidrijk, wat bestond uit Juda en Benjamin. Nou, en Habakkuk die woonde en die leefde in dat tweestammenrijk. Wanneer? Nou, ook dat weten we. Ergens aan het einde van de 7e eeuw voor Christus, het begin van de 6e eeuw. Zeg 610, 590 voor Christus. En dat weten we omdat het onderwerp van het Bijbelboek Habakkuk gaat over de komst van de Galdeën. Daar gaat het over. En de Galdeën, dat is een ander woord voor de Babyloniërs. En rond deze tijd waren de Babyloniërs oppermachtig in het Midden-Oosten. Ze hadden een wereldrijk en ze kwamen als een golf over het Midden-Oosten heen. En overal waar ze kwamen veroverden ze steden en vernietigden ze beschavingen, onderwierpen ze koningen. Ze waren oppermachtig. En in 587, 586 voor Christus kwamen de Babyloniërs ook bij Jeruzalem en belegerden ze Jeruzalem. En vernietigden ze Jeruzalem en maakten ze de tempel met de grond gelijk en voerden ze het volk wat nog in het land was, in de stad was, weg naar Babel om daar in ballingschap te leven. En Habakkuk die ziet de aanloop daar naartoe en die leeft in die aanloop naar dat moment toe. En dus plaatsen wij hem in die tijd, 16, 590 voor Christus. Want toen was het Babylonische volk ook al actief. Ze hadden van Israël al een vassalstaat gemaakt. En ze hadden al ruzie met Egypte en alle andere zaken speelden in die tijd al. En daar gaat het dus over. Dus daar plaatsen we het. En wat Habakkuk dan doet, is profetieën krijgen over... Laat het volgende maar zien hoor. Profetieën krijgen over deze periode. En dan met name een visioen. Want Habakkuk 1 vers 1, daar staat letterlijk profetie, comma, visioen van de profeet Habakkuk. Dus hij ziet een visioen. Daar gaat het over in dit boek. Een visioen van wat gaat komen. Nou is dit onderwerp van de komst van de Galdeën, de komst van de Babyloniërs, niet een uniek onderwerp voor het Oude Testament. Heel veel profeten van het Oude Testament schrijven daarover. Je komt het bij heel veel boeken in dat Oude Testament tegen. En dat is omdat dat een sleutelmoment is in de geschiedenis van het volk Israël. Het volk dat gestraft wordt voor hun afgoderij, daar komt het op neer, voor hun ongeloof en hun opstandigheid. En in ballingschap gaat en daar dan uiteindelijk weer uit terugkomt en dan zegt, wij willen het volk van God zijn, niet langer die afgoden, maar een volk van hem. Dat is een sleutelmoment en heel veel stukken gaan daar dus ook over. En in die zin is Habakkuk dan ook niet uniek. Maar wat Habakkuk als boekje dan wel uniek maakt, is dat er binnen die profetie, binnen dat visioen dat Habakkuk heeft, er ruimte is voor de worsteling die Habakkuk met zijn profetieën heeft. Want daar is ruimte voor in het boek. Eigenlijk is het zo dat bij Habakkuk hij dat allemaal meemaakt en dat visioen ziet en dan zich niet kan indenken, zich niet kan voorstellen dat God dat werkelijk gaat doen. Daar komt het op neer. Hij heeft zoiets van, dat kan toch niet, dat God zo'n goddeloos volk als die Babyloniërs, die buigen voor afgoden, dat die gestuurd zullen worden om zijn volk, zijn getuigen van hem in deze wereld te straffen. Dat rijmt niet, hoe kan dat nou? En dat vind je ook terug, al meteen in het begin, laat me zien hoor. Meteen in het begin van het eerste hoofdstuk, nadat er staat profetie, een visioen van Habakkuk. Hoe lang nog, Heer? Dat is hoe Habakkuk begint. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen? En luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil? En ziet u de ellende zelf aan? Nou, dat is een hele duidelijke tekst. Een tekst met een hele duidelijke vraag. Waarom gebeurt dit? En waarom grijpt u niet in? Waarom moet ik dit zien? Er zit een verwijten, hè? De worsteling van Habakuk met dat gevoel van, ja, maar dit kan toch niet, zo is God toch niet. Het is onmogelijk. Nou ja, dat is dan de worsteling van Habakuk met wat hij meemaakt, wat hij om zich heen ziet, wat hij van God krijgt in die profetieën. Maar toen ik dit zo op de biemen zette, toen dacht ik bij mezelf, het is tegelijkertijd denk ik ook wel een hele algemeen menselijke vraag die hier naar voren komt, hè. Want hoeveel mensen, hoeveel gelovige mensen ook niet, hebben wel eens van dat soort worstelingen. Dat je dingen overkomen in je leven waarvan je niet begrijpt dat ze zo gaan. En dat je misschien wel afvraagt, waarom? He, dat je dingen om je heen ziet gebeuren waarvan je denkt, ja maar als God toch het beste met ons voor heeft, dan grijpt hij nu toch in. Misschien herken je ook wel van Habakuk dat je ook geroepen hebt, geschreeuwd misschien wel, gesmeekt, maar dat er geen antwoord van God kwam. Bijvoorbeeld omdat je ziek bent. Dat kan, hè. Dat ziekte in je leven komt soms heel plotseling. En dan kun je niet meer wat je daarvoor kon. En dan wil je nog wel zoveel. En je hebt nog zoveel plannen en ideeën, misschien ook wel voor de Heer. En dan denk je, ja, nou kan ik dat allemaal niet meer. Hoe moet ik dat nou plaatsen? Misschien heb je wel heel veel pijn en verdriet van het feit dat de mensen om je heen, je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, je vrienden om jou verdriet hebben. Denk je bij jezelf, dat kan toch niet dat zij dat verdiend hebben? Misschien heb je wel vragen over van, misschien heb ik ooit wel eens iets gedaan aan zonde of zo, dat God mij nu straft. Nou, dat soort vragen komen voor. Of dat je vragen hebt bij het lijden in de wereld. Dat je om je heen kijkt en je allemaal verschrikkelijke dingen ziet en denkt, ja maar als God God is, dan moet hij toch ingrijpen. En hoeveel mensen, gelovige en ongelovige mensen, zeggen dat niet. Maar als er een God is en als hij liefde is, dan zou hij toch moeten ingrijpen als er een aardbeving plaatsvindt en onschuldige mensen omkomen. Of als er een bolderkar op hol slaat en 4 onschuldige kinderen onder een trein komen. Daar kan hij toch wat aan doen. Waarom gebeurt dat? Waarom grijpt hij niet in? Waarom? Dat is de vraag van Habakuk. En de vraag die wij ook vaak hebben. En in die vraag zit natuurlijk een verwijt. Eigenlijk zegt die vraag, als ik God was, dan zou ik het anders doen. Eigenlijk zegt die vraag, als ik mij voorstel hoe God zou moeten zijn, nou dan in ieder geval niet zo. Maar ja, dan is natuurlijk voor ons vanochtend de vraag, wat kan je dan met Habakuk 2 in dat licht? Wat leert ons dat gedeelte over dit soort vragen? De vragen van Habakuk, de vragen van ons. Nou, kijk maar naar de tekst. Het begint bij vers 1. En dan zegt Habakuk, ik ga op mijn wachtpost staan. Ik betrek mijn post op het bolwerk. Ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dus eigenlijk zegt Habakuk, nou God, zeg het maar. Ik sta in uw dienst, ik ben uw profeet. Antwoord mij maar. En dan staat er in vers 2, dit was het antwoord van de Heer. En dan volgt deze tekst. Dit is wat God antwoordt op het verwijt van Habakuk. Het visioen dat jij gezien hebt, Habakuk, dat wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan, het liegt niet. En ook al is het nog niet vervuld, wacht maar af. Het komt zeker, het zal niet uitblijven. Dat is wat God zegt. Dat is het antwoord. Eigenlijk zegt God, ik ga doen wat ik zeg. Ik zal altijd doen wat ik zeg en heb gezegd en heb beloofd. Daar kom ik niet op terug. Altijd. Dat is het antwoord. En daar moet Habakuk het mee doen. Of althans, dan volgt er ook nog een soort van respons van God naar Habakuk. Als je dit weet. He, want als we dan kijken naar vers 4, dan zegt God vervolgens tegen Habakuk, wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Eigenlijk zegt God, dan, omdat ik ga doen wat ik doe, verwacht ik van jou dat je standvastig bent in je trouw. Ik verwacht niet van jou dat je alles begrijpt. En de worstelingen die je hebt, die mogen het best zijn. He, er wordt hier ook niet veroordeeld. En God zegt ook niet van, ik verwacht dat jij als mijn profeet precies kan aangeven in alles wat er gebeurt. Nou, dat is Gods hand en dat is niet Gods hand. Wat ik van jou verwacht is dat je trouw bent, want de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Ook al begrijp je het niet, blijf ondanks alles trouw. Want dat is wat het betekent. Mag ik de volgende dia wel laten zien? Want wat wordt er dan mee bedoeld met die trouw? Nou, in het Hebreeuws wordt daarmee bedoeld, klik maar, standvastigheid, betrouwbaarheid. Dat is het accent wat er in het Hebreeuwse woord emuna ligt. Als je het opzoekt in het Hebreeuwse woordenboek, dan vind je dat. Standvastigheid en betrouwbaarheid. Wat God zegt is, ik wil dat jij standvastig bent en blijft in je geloof. In wat je van mij weet. Ook al zie je het nu niet, ook al snap je het nu niet. Blijf standvastig, volhard. En wees als mijn profeet betrouwbaar. Steeds maar weer. Blijf gewoon doen wat ik je opdraag, wat ik je geef. Geef het door. Wees trouw. Wees standvastig. Ondanks alles. Dat wordt ermee bedoeld. Met de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Want als je dat doet, dan blijf je bij God. En dan dwaal je niet van hem af. En dan keer je je niet van hem af. Maar dan zul je ondanks moeite toch God blijven zoeken. En op hem blijven vertrouwen. En het mooie is, dit vers is niet zomaar ergens weggestopt in een of ander klein bijbelboek waar wij bijna nooit uit lezen. Het is ook een vers wat in het Nieuwe Testament een aantal keren wordt aangehaald. Wordt 3 keer wordt daaruit geciteerd uit dit vers. Allemaal door Paulus in Romeinen, in Galaten en in Hebreeën. En dan gebruikt Paulus dit vers op deze manier. Eerst in Romeinen 1 vers 17. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardig aanneemt. Zoals geschreven staat, en daar komt het citaat. De rechtvaardige zal leven door geloof. Nou, Galaten 3. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt is volkomen duidelijk. Want er staat geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. Geloof. Weer dat citaat. En dan tot slot Hebreeën 10. Nou, dat valt even een beetje weg. Maar ik heb het wel hier op papier, dus dan lees ik het even van papier. Even kijken hoor. Nog een korte tijd. En dan is het dus in de context van de terugkomst van de Heer Jezus. Dan komt Hij die komen zal. Hij blijft niet lang meer weg. En dan zullen de rechtvaardigen leven door geloof. Dus het wordt tot 3 keer toe aangehaald in het Nieuwe Testament, dit vers. Maar als je goed hebt opgelet, dan zie je misschien wel dat er een klein verschil in zit, hè? Want in de Nieuwe Bijbelvertaling in Habakkuk staat, de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En hier staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Nou, dat lijken 2 dingen, zeker in het Nederlands, en dat 2 woorden, 2 betekenissen. Maar dan moet je weten dat in het Grieks dat onderscheid er niet is. Want iemand als Paulus en ook Petrus en andere nieuwtestamentische schrijvers, die maken gebruik van de Griekse vertaling van het Oude Testament om te citeren. Want die citeren natuurlijk uit die Bijbel, maar omdat ze schrijven in het Grieks doen ze dat niet in het Hebreeuws, want dan snapt niemand dat. Dus zij citeren uit de Griekse vertaling, de Septuaginta, die heel goed bekend was in de tijd van Jezus en ook daarna, en die ze dus aanhalen. En als je nou gaat kijken naar Habakkuk 2 vers 4 in het Grieks, dan vind je daar voor die trouw het woordje pistuo in het Grieks. En pistuo in het Grieks betekent geloof, maar ook vertrouwen. Dat zit in elkaar verweven. Dat hoort bij elkaar. In het Nieuwe Testament, als er over geloof wordt gesproken, vind je ook dat woord. Dus als Paulus citeert uit Habakkuk, dan vindt hij daar dat woord pistuo. En dat schrijft hij dan over. En dat is door de Bijbelvertalers hier vertaald met geloof. Wat logisch is, want in deze context wijst het daar natuurlijk ook op. He, kijk maar, in die eerste 2 gaat het over dat er geen andere weg is tot behoud, tot verlossing. He, maakt niet uit of je nou Jood bent, of Griek bent, of besneden bent of niet. Of je nou aan de wet houdt, wat in Galaten een heel belangrijk thema is. Je kunt alleen maar worden gered door geloof in het evangelie van Jezus. Omdat Hij voor je zorgt, omdat Hij naar het kruis is gegaan, omdat Hij is opgestaan uit de dood. Daarin is verlossing. En nergens anders in. Dus de rechtvaardige zal leven door geloof. Maar dan wel geloof met het accent op standvastigheid. Want dat is wat Paulus wil aangeven. Kijk, je kunt geloven in de Heer, maar er kunnen allerlei dingen in je leven komen. Aanvallen waar Paulus over schrijft, of gebeurtenissen om je heen, waar Habakuk over gaat. En dan kun je vastlopen. Dan kun je vragen krijgen. En als je dan niet standvastig bent in je trouw en in je geloof, dan gaat je geloof eraan. Er zijn genoeg mensen die hebben gezegd, als God zo is, dan wil ik niet meer geloven. Maar als je standvastig bent en trouw bent en volhard in wat je weet, ook in moeilijkheden, dan zal je leven door geloof. Zoals in Hebreeën 10, hè? Als je dat volhoudt tot het einde en Jezus komt terug, dan zullen de mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Door Jezus wat hen gegeven is natuurlijk, dat hebben ze niet zelf verdiend. Maar ze zijn er wel in blijven staan. Ze hebben zich niet laten afleiden. Ze hebben zich niet laten meeslepen door dwalingen. Ze zijn niet gestruikeld in de moeite van het leven. Ze blijven standvastig. En dat is wat deze tekst ons leert. Dat geloven dus ook standvastigheid is. Dus ook trouw zijn is. Dat erbij hoort. Dat geloven volharden is. Soms tegen de klippen op, ook al zie je het niet. Waarom? Nou, en dat is wat ik jullie wil meegeven, omdat God trouw is. Omdat God altijd doet wat Hij zegt. Dat lees je hier in Habakuk 2 al, hè? Het getuigt ervan het visioen, het wacht tot zijn tijd gekomen is en het liegt niet, ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wat ik hier voorspel over die Galdeën die gaan komen, zegt God, dat gaat gebeuren. Wat ik hier voorspel, wat verderop in dat boek gebeurt, dat die Galdeën ook weer ten onder gaan, dat gaat gebeuren. Is ook gebeurd. Maar het geldt eigenlijk voor alles in de Bijbel. Alles wat wij vinden in het woord van God. God zal, mag je de volgende er wel op gooien. God zal altijd doen wat Hij zegt. Altijd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar wat er in Romeinen 8 staat. Daar zegt Paulus, namens de Heer, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat is een belofte. Een belofte van God in de Bijbel. En een belofte die ook werkelijkheid zal worden. Ook voor jouw lijden. Welk lijden je ook doorgaat, of dat nou ziekte is, of pijn, of dood, moeite, verlies, rouw, jammerklacht, noem het maar op. Zorgen. Al het lijden dat er is, ook jouw lijden, ook mijn lijden. Het staat niet in verhouding tot wat gaat komen aan heerlijkheid. Dat staat hier. Tot wat gaat komen als Jezus terugkomt. En dat zijn geen loze woorden, dat is een belofte van God. En wat God zegt, dat doet Hij altijd. Habakuk 2 vers 3, wacht maar af. Het komt zeker. Het zal niet uitblijven. Ook voor jou niet. Of als we lezen in Openbaring 21. Waar God zelf zegt, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. God zal als hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En er zal geen dood meer zijn. En geen jammerklacht. En geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Ik maak alle dingen nieuw. Onze Heer Jezus komt en dan gaat Hij dit doen. Dat belooft Hij. Dan komt er een tijd dat er geen pijn meer is en geen ziekte. En geen rouw en geen verdriet en geen verlies. Geen jammerklacht. Zelfs de dood niet meer. Want God is bij ons en Hij wist de tranen uit jouw en uw en mijn ogen. Dat is de belofte. Dat is wat God gaat doen. Want, Habakuk 2 vers 3, wacht maar af, het komt zeker, het blijft niet uit. Ook voor jou is dit de hoop voor de toekomst. En als we lezen in 1 Korinthe 15, als we daar lezen over de dood. Dan lezen we, we zullen allemaal niet eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Als de bazuin klinkt en Jezus komt. Wanneer die bazuin klinkt, dan zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke. En dit sterfelijke met het onsterfelijke. Zal wat geschreven staat in vervulling gaan. De dood is opgeslokt en overwonnen. En als jij hier bent en je worstelt met de dood. Omdat de dood aan je eigen deur klopt. Of omdat de dood in je leven al zoveel slachtoffers heeft gemaakt. En je mist je vrouw, je man, je kinderen, je kleinkind. Je mist je vrienden. Je ouders misschien wel die je zijn voorgegaan. Hier staat, de dood heeft niet het laatste woord. Er komt een einde aan die pijn. Er komt een einde aan dat verdriet. De dood gaat voorbij. En dan worden wij die in Christus geloven onsterfelijk met een onvergankelijk lichaam. En dan zijn we voor altijd bij die Heer. Wat staat er? En dat is de belofte dus van God. En dan kom ik weer bij Habakkuk 2 vers 3. Het is er nog niet, maar wacht maar af. Het zal zeker komen, zegt God. God zal altijd doen wat hij zegt. En zo kan ik doorgaan. Laat de volgende dia maar zien. Jezus zegt op een gegeven moment, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze. Ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. En ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Dus hier belooft Jezus dat als wij naar zijn stem luisteren, hij ons vasthoudt, in zijn hand geborgen, en dat we er zullen komen. Dat niets en niemand ons onderuit kan halen, zolang we blijven volharden. Hebreeën 13 vers 5, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Volgende tekst. 1 Thessalonicenzen 4, wij zeggen u met een woord van de Heer, wanneer het signaal gegeven wordt, hè, weer die bazuin, die trompet. Dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen en dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna wij, die nog in leven zijn, samen met hen, zullen wij op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. En dan zullen wij altijd bij de Heer zijn. Dit is ons uitzicht. Dit is de belofte die God doet. En wat Hij doet, of wat Hij zegt, dat zal hij doen. Wacht maar af. Het komt zeker. Nou ja, zo kan ik wel doorgaan. Ik kan nog wel een aantal teksten voorbij laten komen en stapelen en stapelen en stapelen. Maar je begrijpt wel waar ik naartoe wil. Je begrijpt wel wat ik wil zeggen. God is trouw. God is te vertrouwen. Zelfs als wij hem niet begrijpen. Zelfs als wij onze vragen hebben. Zelfs als wij worstelen en denken, ja maar hoe moet het dan? En waarom dan? En als ik God was, dan. God vraagt niet van jou of van mij dat we alle antwoorden hebben. Niet voor onszelf en ook niet voor de mensen van buiten die zeggen, ja maar als God dan dit is, dan hoef je niet alles pasklaar te kunnen zeggen. Wat God van ons vraagt is wat hij ook van Habakkuk vraagt. Wees trouw. Blijf geloven. Wees standvastig. En vol hart. En dan kom je niet beschaamd uit. Want lieve broeder, lieve zuster. Er is hoop. Er is uitzicht. Er is een verlosser. En hij heeft ons verlost. En hij gaat ons verlossen. Hij komt terug. En dan wordt alles werkelijkheid wat ik net heb opgezond. En nog veel meer. Ook in jouw lijden. Ook in jouw pijn komt hij. En dan komt er een keer. Niet langer rouw, niet langer verdriet, niet langer ziekte, niet langer lijden. Niet langer tekort, niet langer pijn en zorg. De dood wordt weggedaan. Niet langer de vloek van het kwaad en de zonde, maar een Heer die bij ons is. Die de zon is. We hebben niet eens meer een zon nodig, zegt de Bijbel. Hij is het licht. En hij droogt onze tranen. En dan zijn wij voor altijd bij hem. En God doet wat hij zegt hoor. Hè? Wacht maar af. Het komt Zeker. En onze Heer gaat ons verlossen. Ons allemaal. Amen. Zullen we dan ook samen gaan zingen? Een lied dat hier ook over gaat van de verwachting die wij hebben. Vol verwachting blijf ik uitzien tot dat moment daar is waar we vanochtend over gehoord hebben. En ik wil je uitnodigen om dat te gaan zingen vanuit de zekerheid. Vanuit het vertrouwen op God dat Hij altijd doet wat Hij zegt. Ook in jouw leven, ook in onze gemeente. En dat we daarom blij en met hoop deze woorden voor God mogen opzenden. Hebben van gebed, voorbeden, waarin we willen bidden voor de zieken die in ieder geval ook genoemd zijn en die er ook velen zijn in ons midden. We willen bidden voor de mensen die nu de hoop niet hebben, dat ze die toch mogen krijgen, voor onze gemeente, voor onze jongeren die op kamp zijn, dat we een moment van voorbeden hebben en ik wil je daar graag in voorgaan. Vader in de hemel, wij zijn u ontzettend dankbaar, Heer, dat we die boodschap vanochtend mochten horen van hoop en van uitzicht. Dat we mochten horen, Heer, dat u trouw blijft, zoals we ook iedere dienst beginnen. Dat u trouw blijft en niet loslaat wat u bent begonnen. En dat u zult doen wat u hebt beloofd, zoals u dat tegen Habakuk zei. Ik ga doen wat ik gezegd heb. In alles. Ook als het moeilijk is. Ook als jij het niet ziet. En voor jou, vertrouw op mij. Heer, en dat willen we u dan ook bidden. Geef ons de kracht en uw geest om te kunnen vertrouwen. Laat een ieder van ons staande blijven daarin. Volharden, zodat we uiteindelijk zullen leven door het geloof wat u ons hebt gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Geef dat in het bijzonder aan hen die het moeilijk hebben, Heer. Aan hen die worstelen. Omdat ze verdriet hebben. Omdat ze geliefden missen. Omdat de dood in hun leven heeft huisgehouden. Omdat ze ziek zijn. Omdat ze psychisch lijden. Worstelen met vragen, misschien wel met u. Heer, er is zoveel leed. En dat kan soms zo duister en zwaar zijn dat we het niet meer zien. En dat we ook vragen, Heer, waarom? Dat we het met Habakuk uitschreeuwen, Heer. Kom, waarom komt u niet? Help mij. En dan voelen we ons soms zo alleen. En toch blijft staan dat we hoop hebben en kracht. En dat we daarin mogen volharden. En ik wil u bidden, geef dat ook. Dat mensen daarin bevestigd mogen worden. Juist zij die lijden. In het bijzonder denken we aan zuster Regina, Heer, die zo'n zware weg moet gaan. En aan broeder Piet. En zuster Alida. En Jan van Heerde, en Jan en Smit, Heer. Ach, er zijn zo velen. En soms zijn ze al zo lang ziek. En soms zijn ze al zo heel langzaam aan achteruit aan het gaan en hebben we het niet door. We hebben nu een berichtje gezien op het mededelingblad van zuster Gea Smit, Heer, die weer twee keer gevallen is en ze is al zo lang ziek en het blijft maar doorgaan. Heer, en zo zijn er zo velen. Wij dragen ze aan u op en we brengen ze bij u. En wij vragen u voorzien, Heer, in wat zij nodig hebben. Genees als dat kan. Richt hen weer op. Maar geef hen bovenal ook die hoop. Als een onwrikbaar fundament. Dat ze mogen weten, maar wat hier ook gebeurt en hoe donker het ook wordt. Mijn Heer laat mij niet los. Hij zal mij niet begeven en verlaten. Ik ben verlost. Ik heb het eeuwige leven. En als hij komt, dan maakt hij alle dingen nieuw. Ook in mij. Vader, zo bidden wij u dat voor hen. Maar we bidden u dat voor ons allemaal. We bidden u voor onze gemeente, Vader. We zijn ontzettend dankbaar dat we deze gemeente hebben. En dat hier in deze plek nog een gemeente is. Die uw woord verkondigt en staat voor wat u ons hebt gezegd in het evangelie. En dat wij daar onderdeel van uit mogen maken. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar. Maar wij bidden u ook voor onze gemeente. Heer, geef ons de wijsheid om uw stem te verstaan. En om de juiste koers te blijven varen. Dat we niet afwijken en verwateren. Of mee gaan buigen met winden van leer die niet kloppen. Maar dat we een gemeente mogen zijn. Tot eer van uw naam. Tot eer van uw evangelie, dat uw koninkrijk gebouwd mag worden en dat mensen mogen horen dat er hoop is, ook hier in deze plek waar zoveel duisternis is. Wil ons daarvoor gebruiken. Vader, wij bidden u in het bijzonder ook voor de beide broeders die hebben aangegeven dat ze een stage wilden lopen in de raad. Broeder Erik Blauw, broeder Wim Mulder, die willen kijken heel oprecht als uw kinderen of de weg die u voor hen hebt en de bediening die zij mogen vervullen in uw koninkrijk via die weg loopt. Heer, het is goed om gehoorzaam te zijn en te gaan en te zoeken en om een stap te zetten en dan te zien waar u de weg leidt. Want dat is hoe u onze weg leidt. En wil u dan ook bidden voor die beide broeders dat u hen wil zegenen in die zoektocht. En dat u hen wil helpen. En dat u wilt bevestigen, als dit de weg is die zij moeten gaan. En als die elders is, wil dan ook die deur weer openen. Heer, zo bidden wij u een zegen voor hen. En wij bidden u voor onze jeugd, Heer, die op tienerkamp is. Het is geweldig dat we zoveel jongeren hebben, dat we echt een kamp is met een groep. Maar ook daar wordt over u gesproken en over geloof. En sommige van die kinderen die hebben voor u gekozen en zijn uw kinderen. Maar anderen, ja, die twijfelen nog of die weten het niet. Of die hebben misschien zoiets. Nou, daar zit ik helemaal niet op te wachten op dit moment. Maar wij weten, u kunt meer dan wij bidden of beseffen. En wij bidden u dan ook, werk door het programma. Werk door in wat er besproken wordt. Zegen. Heer, en zo bidden wij u voor de wereld. En voor de noden van de wereld. Als we om ons heen kijken, dan zien we zoveel leed. Dan denken we aan dat verschrikkelijke ongeluk. Waarbij die kleine kindjes zijn omgekomen. De families die achterblijven, wij bidden nu voor hen. Wij bidden nu, Heer, voor alle mensen die verdriet hebben. Omdat de dood intrede doet. Elke dag weer sterven er zoveel mensen aan verschrikkelijke ziektes en plotselinge doodsoorzaken, ongelukken. Heer, wees hen nabij. Laat hen ook aan het denken worden gezet als zij u niet kennen, dat er misschien wel meer is. En toon uw liefde en warmte. En wij bidden nu voor ons land en voor ons volk. Dat we toch genade mogen blijven vinden in uw ogen. En dat u met genade naar ons kijkt en met ontferming. Want wij zijn een volk dat u meer en meer loslaat. En er zijn nog maar zo weinig van ons over die u echt belijden. Heer, gebruik dat kleine deel wat er nog is om ook hier in deze plek, in dit land, uw naam te verkondigen. Geef, Heer, dat harten worden gebroken die opstandig zijn. En dat bolwerken worden geslecht, zodat uw naam wordt verheerlijkt. Want er is zoveel behoefte aan, Heer. Er is zoveel duisternis en zoveel leegte als we om ons heen kijken. En we hebben vanochtend gehoord van de hoop en het uitzicht. En hoe geweldig dat is, wat voor beloftes u doet. En dat we daarop mogen vertrouwen en dat we dan niet beschaamd uitkomen. En we zouden zo graag willen dat zoveel dat met ons zouden kunnen belijden, ontdekken en ervaren. Heer, zegen ons zo om dat ook uit te dragen. Ieder van ons in onze eigen situatie en in ons als gemeenschap. Dat we er inspiratie voor mogen krijgen, inzicht, wijsheid en uw geest. Heer, zegen ons en leid ons. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan gaan we de dienst echt afsluiten. Ik wil jullie vragen om zo meteen te gaan staan. En dan spreek ik de zegen uit. Waarna we afsluiten met een lied dat zegt dat er een stad is met gouden straten. Dat er hoop is en uitzicht daarop. Dat er geen pijn meer zal zijn en geen lijden. Eigenlijk een heel vrolijk lied van hoop. En zing dat dan ook met blijdschap in de wetenschap. Ik ga de week in, maar dat is mijn uitzicht. Daar kom ik uit. Broeders, zusters, willen jullie gaan staan voor de zin? Gemeente van Jezus Christus, kinderen van God, weet dat de liefde van God jou gevonden heeft, er altijd was, er altijd zal blijven en met je mee zal gaan. Weet dat de verlossing van de Heer Jezus Christus voor jou was en dat hij eens en voor altijd de prijs heeft betaald dat je een vrij en verlost kind van God bent. En weet, broeders en zusters, dat de Heilige Geest van God jou gegeven is als een kracht, als God in ons. En dat je door hem kan blijven vertrouwen op de hoop die eeuwig is. Ook voor jou. Amen.
Jesus, hear me. Amen.